Dit is Ondertussen in de Kosmos, de podcast van de wetenschapsredactie van de Volkskrant. Mijn naam is Tony Mudde, chef van die wetenschapsredactie. 30 jaar lang is eraan gewerkt door duizenden wetenschappers. De James Webb Telescoop. Het is de opvolger van de beroemde ruimtetelescoop Hubble. En deze maand gaan ze hem lanceren, die James Webb Telescoop. We gaan het erover hebben wat die telescoop allemaal voor ons gaat betekenen, wat hij gaat ontdekken. En dat gaan we doen samen met George van Hal, onze sterrenkunde-expert bij de Volkskrant. En we gaan straks ook nog even bellen met Ewine van Dishoek, hoogleraar astronomie en tot voor kort voorzitter, president zelfs, van de Internationale Astronomische Unie. Zij werkte mee aan die James Webb Telescoop. George, om met jou te beginnen. Een telescoop die je, laten we zeggen, bij de betere speelgoedwinkel kan kopen. Dat zie ik voor me, hè? Gewoon zo'n koker en die hou je dan zo tegen je ogen en dan kijk je omhoog.
Ja.
Lijkt die James Webb telescoop daar een beetje op of is het iets totaal anders? Hoe ziet die eruit? Wat moeten we voor ons zien?
Ja, hoe ziet die eruit? Het is een soort boot eigenlijk, als je er naar kijkt. Een soort boot met een hele grote gouden spiegel als zeil, waar je het zeil zou verwachten.
Ja.
En de onderkant van die boot, dat is een schild die je warmtestraling weg moet halen. Want deze James Webb telescoop, die kijkt niet in het zichtbare licht, zoals we dat doen met onze ogen. En door zo'n telescoop die je bij de speelgoedwinkel kunt kopen. Maar hij kijkt dus in warmtestraling, infraroodstraling, zoals dat heet.
Mm-hmm.
En ja, daar heb je heel veel last van allerlei storende elementen, want alles en iedereen zendt warmtestraling uit, wij terwijl we dit gesprek aan het houden zijn,
mm-hmm.
maar zo'n James Webb ruimtetelescoop ook. Althans, als je hem niet gewoon heel erg afkoelt. Dus nou ja, dat is ook een van de redenen dat ze hem de ruimte insturen, zodat hij lekker koud wordt en die niet zoveel van die storende ruimtestraling uitzendt.
Ja.
En daar heb je dus die onderkant van de boot voor nodig, want die zit dan tussen het gedeelte waarmee die warmtestraling opvangt en de zon, de aarde en de maan, wat de belangrijkste bronnen zijn van storende warmtestraling.
Ja, precies. En hebben we het dan over formaat de chauffeurauto, formaat stadsbus? Hoe groot is zo'n ding ongeveer?
Ja, ergens daartussenin. Ja. Die spiegel is 6,5 meter.
Mm-hmm.
Dat gouden zeil waarmee die al dat warmtestraling, ja, een soort van binnenharkt en kan meten.
Ja.
Ja, het is dus best wel een flink ding. En dat zeil waarmee die warmtestraling weghoudt, die is zelfs nog wat groter. Dat is formaatje tennisveld.
Ja, precies. En dan komt hier nu even een hele lange inleiding met daarna een vraag, dat beloof ik. Een van de mooiste ervaringen in mijn leven was toen ik een keer mee mocht naar Chili. Dan ben ik midden in de woestijn, heb je daar van die bergen staan. En daar staan telescopen, enorme telescopen. En dan mocht ik daar een keer voor een verhaal daar zijn. En toen ben ik ook gewoon 's nachts daar gaan liggen. En toen keek ik ze omhoog naar die sterrenhemel. En toen dacht ik, oh, dit is dus een echte sterrenhemel. Weet je, zoals je in Nederland dan een soort zwarte, ja, gewoon één groot zwart gebeuren met af en toe een wit puntje hebt. Dan lig je daar dus. En dan is het gewoon eigenlijk dat het blinkende van die sterren is gewoon zo overweldigend dat je gewoon eigenlijk meer wit ziet dan zwart. Het is gewoon echt omgekeerd. Ik dacht van, perfecte plek om sterren te kijken. Nou, dit is een hele lange inleiding. En de vraag is,
ja,
dat is een hele goede plek om sterren te kijken. Er stonden enorme telescopen. Waarom zou je er geen de ruimte in schieten?
Ja, nou ja, dat is ook een goede vraag. En die telescopen die daar staan, die zijn ook gewoon echt heel erg goed. Maar je hebt toch altijd te maken met de aardatmosfeer. Dus zelfs als je in het zichtbare licht kijkt, heb je daar wel last van. Dan moet je apparatuur in die dingen stoppen die compenseren voor het trillen van die aardatmosfeer. Dat is een beetje het getril dat je ook boven een warm wegdek ziet op een mooie zomermiddag.
Ja,
dat soort effecten heb je dus ook als je door de aardatmosfeer kijkt. Dat is overigens ook de reden dat sterren een beetje lijken te twinkelen als je ze aan de hemel ziet staan.
Mm-hmm.
Daar moet je dus voor compenseren. En dat doen ze met allerlei vervormbare spiegels waar dan dat licht op weer kaatst, zodat die golven toch weer helemaal perfect de telescoop in kaatsen. Maar zo goed als in de ruimte waar je die atmosfeer niet hebt, krijg je het bijna niet. En dat is de reden dat ze destijds de Hubble-telescoop, die in het zichtbare licht kijkt,
ja,
de ruimte in hebben geschoten. Nou, dit gaat dus nog eens extra op als je zo'n telescoop hebt zoals de James Webb, die in die warmtestraling kijkt. Mm-hmm. Want als je die op aarde zou zetten, ja, dan heb je eigenlijk bijna niks, krijg je binnen. Omdat gewoon alles om je heen de hele tijd verstorende warmtestraling uitzendt. Het is een beetje alsof je dan bovenop een bouwlamp gaat zitten en dan hoopt dat je de maan nog fatsoenlijk kunt zien, weet je wel.
Ja, oké. Ja, ja. En waarom is het zo interessant om in infrarood te kijken? Wat is er mis met gewoon kijken zoals we zelf met onze ogen kijken of zoals je met een fotocamera kijkt?
Nou ja, niks is daar op zich mis mee. Hè. De Hubble-telescoop heeft dat dus ruim 30 jaar gedaan. Mm-hmm. En die heeft prachtige ontdekkingen gedaan en betoverende foto's van het heelal gemaakt.
Ja.
Maar als je nog dieper het heelal in wil kijken, dan heb je die warmtestraling nodig. En de reden daarvoor is dat, dat is een beetje een technisch verhaal, maar licht dat rekt de hele tijd verder uit als het door het heelal naar ons toe reist. Mm-hmm. Dat komt eigenlijk doordat het heelal zelf uitdijt. Dus als je licht hebt dat oorspronkelijk zichtbaar was met een relatief korte golflengte, ja, dan worden de golven van dat licht worden vanzelf langer, worden uitgerekt tijdens die reis. En dan krijg je andere soorten licht. En infraroodstraling, warmtestraling, is licht met een langere golflengte. Met andere woorden, als je dus heel diep dat heelal in wil kijken, dan kun je eigenlijk geen zichtbaar licht meer zien. Maar dan is alles inmiddels infraroodstraling geworden. En dat is de reden dat je zo'n infraroodtelescoop nodig hebt.
En heel diep het heelal in kijken? Waarom is heel diep het heelal in kijken interessanter dan, gewoon lekker dichtbij de maan? Onze zon.
Nou ja,
wat maakt ver lekker in de sterrenkunde?
Het is natuurlijk allemaal interessant. Je wilt het allebei doen.
Ja.
Maar ver wil je kijken, omdat je, als je verder kijkt in het heelal, kijk je ook het verleden in. Omdat licht dat reist met maximaal de lichtsnelheid.
Mm-hmm.
Dus dat heeft er even over gedaan om ons te bereiken. Als je ver genoeg kijkt, dan kun je vanzelf terug, in theorie zelfs, helemaal naar het begin, naar de oerknal, het moment waarop het heelal werd geboren. Ja. Op een gegeven moment wordt het heelal pas voor het eerst doorzichtig voor licht, dus je zit er altijd wel iets na. Maar met deze James Webb kun je tot 50 miljoen jaar na die geboorte van het heelal kijken. Dat is echt een moment dat het heelal nog piepjong is. En dat kun je zien.
Ja, dus 50 miljoen jaar, dat vinden wij, vind ik in ieder geval onwijs veel. Maar als je dat dus in het perspectief zet van hoe oud het hele heelal is.
Van de 15 miljard jaar die het heelal is, ja, dan is het weinig.
Dus als je het even kijken hoor, als we de ontwikkeling van het heelal even vergelijken met iemand met een mensenleven. Dus je hebt eicelletje, zaadcelletje. Embryo, je wordt geboren en dan na een jaar of 80, of bij mij in de familie meestal rond een jaar of 70, dan ga je dood.
positieve insteek. Ja,
als je dat zou moeten vergelijken met hoe ver deze Hubble terug kan kijken naar het leven van het heelal, waar zitten we dan ongeveer? Dat je geboren wordt of zo? Of?
Ja, het is een factor 300, dus deel het maar 80 jaar.
Kijk, het wordt nu live uitgerekend, mensen.
Gedeeld door 300.
Ja.
Dat is 0,26 jaar. Dus dat is een
kwart jaar.
Een kwart jaar, ja. Dus dat is 3 maanden, zoiets.
Ja, ja. Dus dan kijk je echt naar de baby. Lang voordat hij gaat wandelen.
Ja, 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 ja.
Dat is toch wel echt het beginstadium van het mens zijn. En,
precies.
Ja. Ja, nee, dat snap ik dat een heel interessant is, dat je dat ook kan zien met zo'n telescoop. Ja. En nou weet ik van die Hubble, hè? Die hangt daar al 30 jaar mooie kiekjes te maken. Heb jij één foto waarvan je zegt van ja, die is me toch wel altijd bijgebleven?
Ja, nou ja, zeker. Mijn favoriete Hubble-foto is het Hubble Deep Field. Is het altijd al geweest.
Ja.
Een enorm betoverende foto. Dat is, eigenlijk is die meer of meer toevallig gemaakt. Want een van de mensen die de scepter zwaaide over die Hubble-telescoop had als bedankje waarneemtijd gekregen.
Mm-hmm.
En die had bij wijze van spreken zoveel gekregen dat hij bijna van gekkigheid niet meer wist wat hij ermee moest doen.
Ja.
En toen heeft hij op een gegeven moment besloten, toen de Hubble verder stil lag en hij dus zijn eigen tijd kreeg van laat ik maar gewoon eens een tijd lang naar een donker vlekje aan de hemel kijken. Mm-hmm. En zien wat er dan verschijnt.
Okay, ja.
Nou, dat heeft hij gedaan. En een aantal dagen achter elkaar heeft die Hubble, dat kostbare ding, dus naar dat nietzeggende vlekje gekeken.
Ja.
Maar het gave is dat daar toen vervolgens één voor één allerlei lichtpuntjes in verschenen. En elk van die lichtpuntjes is een sterrenstelsel dat hier waanzinnig ver vandaan staat. En dat dus ook heel erg jong is. Dus dat lange kijken zorgde ervoor dat je die hele vale puntjes die je normaal gesproken niet zou zien, dat die ineens zichtbaar werden.
Ja, ja.
En dat is dus een foto, als je daarnaar kijkt, dan ja, dat is, je krijgt er echt het gevoel van hoe gigantisch dat heelal is in zowel ruimte als tijd.
Ja, zeker ook het idee van een plek waar je dan eerst denkt van ja, daar zit niks. En dan ga je er lang naar kijken en dan zie je ineens waanzinnig veel. Ja. Beetje dat gevoel van als je op een zomeravond op je rug in het gras ligt en je denkt in het begin zo van nou, een beetje weinig sterren. En dan wennen je ogen langzaam aan het licht en denk je, oh, best wel veel sterren. Toch? Dat gevoel.
Ja, beetje dat effect, precies. Ja. Oh, ja. En het leuke van die James Webb is dus, die kan daar de ultieme versie van gaan maken, want die kan nog dieper gaan kijken.
En bij die Hubble-telescoop, ik kan me daarvan beelden herinneren, want dan was er iets met dat ding aan de hand. Dan moest er een lens vervangen worden of zo. En dan gingen ze gewoon even met de BOVAG garagedienst van NASA gingen ze er gewoon naartoe. Dan gingen er gewoon een paar astronauten naartoe en die gingen dan even schroeven aan die Hubble. En dan kon hij weer een paar jaar door.
Ja.
Kan dat ook met deze James Webb-telescoop? Hebben we een reparatiedienst klaarstaan voor als er iets misgaat?
Helaas. En met de Hubble kan het overigens inmiddels eigenlijk ook al niet meer. Ze gingen daar altijd met de Space Shuttle heen. Die was zelfs zo ontworpen dat ze daar een soort van ruimte bovenin hadden om die Hubble daar te kunnen repareren ter plekke. Mm-hmm. Die Space Shuttles die gaan al een tijdje niet meer mee. Dus bij de Hubble komen we nu ook niet meer. Nou ja, laat staan bij James Webb, want die staat straks op 1,5 miljard kilometer van de aarde. Echt nog een flink stuk verder dan de Hubble.
Ja,
dat gaat gewoon niet. Hè? Dan, je doet er al een maand over om daar te komen.
Ja.
Als je daar naartoe zou reizen, dat is al een verschrikkelijk kostbare missie, weet je wel, een maand heen en weer.
Mm-hmm.
No way. Dus als er iets misgaat, en de eerste 6 maanden na lancering, dat is de cruciale fase. Hij doet er een maand over ongeveer om zijn plekje te bereiken, mm-hmm. waar hij naartoe gaat. En dan moet hij nog helemaal uitklappen. Het is een soort origami werkje, een soort vlinder in een kokon zit hij bovenin. Die raket waarmee die straks naar boven gelanceerd wordt. Dan zit dat hitteschild en die spiegel. Die zitten allebei opgeklapt. Die spiegel die moet uitklappen. Dat hitteschild dat is van een soort chipszakachtig plastic materiaal. Dat moet stukje bij beetje worden uitgerold. Nou, je kunt je wel voorstellen als daar iets mee misgaat, weet je wel. Als hij net even te hard aan de ene kant trekt of hij blijft ergens haken. Of dan scheurt het.
Dan gaat het chipzakje kapot, ja.
Ja, en dan kun je dus vervolgens eigenlijk niks meer met die telescoop, want dan ben je dat schild kwijt die al die storende straling weghoudt. Dus het worden 6 hele spannende maanden, zelfs als de lancering straks lukt.
En als er dan iets, stel er komt zo'n scheur in dat schild, is het dan gewoon, ik geloof dat ze hier, hoe lang hebben ze hier aan gewerkt? 30 jaar of zo?
Ja, zoiets, ja.
En dan is het gewoon 30 jaar down the drain. Zoals ze in Amerika zouden zeggen, of niet?
Ja, in feite wel. Ja, kijk, ze gaan natuurlijk kijken dan wat er te redden valt, weet je wel. Als het een klein scheurtje is, kun je misschien toch nog iets voor elkaar boksen. Dat wordt afwachten, hè, hoe groot de fout is die optreedt als zoiets zich voordoet. Maar dit is ook de reden dat ze er zo lang over gedaan hebben. Want ze hebben echt elk scenario uitvoerig getest op de grond.
Mm-hmm.
En waarschijnlijk nog meer voorzichtigheid gehanteerd dan dat ze anders zouden doen. En dit is echt het moment waarop alle betrokkenen zeggen van, nou ja, we kunnen het hier niet meer beter voorbereiden. We gaan hem nu omhoog schieten. En dan gaan we maar hopen dat het goed komt.
Weet je, we gaan even bellen met een van de mensen voor wie dit echt heel spannend is. Dat is namelijk Ewine van Dishoek, hoogleraar astronomie in Leiden. Tot voor kort voorzitter van de Internationale Astronomische Unie. En zij heeft ook nog een hoofdrol gespeeld bij het maken van een van de instrumenten bij die James Webb-telescoop. We gaan met haar bellen. Ewine van Dishoek. Dag mevrouw van Dishoek.
Hallo, hi.
Hallo. Wat was uw rol bij de James Webb-telescoop?
Ja, nou, dat gaat al een hele tijd terug. Eind jaren 1990, toen nog de James Webb eigenlijk gedefinieerd moest worden wat betreft de wetenschappelijke instrumentatie. En toen werd ik gevraagd eerst bij de ESA en toen bij de NASA om in de wetenschappelijke adviescommissies te komen. En toen realiseerden we ons dat naast de instrumenten die al op de tekentafel stonden, ook een mid-infrarood instrument heel belangrijke wetenschap zou doen met James Webb. Space Telescope. Dus dat heb ik toen eigenlijk samen met collega's uit Europa en de Verenigde Staten hebben dat gepusht. En dat is toen ook geaccepteerd. En daarna moesten we natuurlijk het instrument ontwerpen en bouwen. En dat hebben we eigenlijk gedaan in de periode tussen 2002 en 2012. In 2012 hebben we het afgeleverd aan de NASA. En toen is het geïntegreerd in wat nu de JWST-telescoop is. Maar wat wel leuk is en waar we best wel een beetje trots op kunnen zijn, is dus dat inderdaad één van die vier instrumenten, dat daar een groot deel van ook in Nederland is gebouwd. Door de Nova Optische Infrarode Groep, die in Dwingelo is gehuisvest. Dus eigenlijk hebben we als klein landje best wel een grote impact gehad.
Nee, maar het is eigenlijk al wanneer is dat begonnen, hè? Met Antonie van Leeuwenhoek, met het lenzenslijpen. Is Nederland eigenlijk altijd een belangrijke rol gehad in het maken van lenzen en het kijken naar de hemel, toch?
Ja, daar is inderdaad een hele grote traditie en die is voortgezet. En dankzij het bouwen van instrumenten voor telescopen op de grond, zoals van de ESO, de Very Large Telescope, hebben we kennis opgedaan van het bouwen van dat instrument. En die konden we naadloos toepassen eigenlijk op het instrument, het MIRI-instrument voor de JWST.
En als we nu aan mensen die helemaal niks van sterrenkunde weten, zou moeten uitleggen waarom zo'n mid-range infrared instrument zo interessant is. Wat maakt zo'n instrument zo interessant?
Nou ja, heel kort en krachtig zou je kunnen zeggen, daarmee kunnen we kijken naar alles wat is oud, wat is koud en wat is stoffig. Dat zijn de drie hoofdtermen. Omdat het licht van de eerste sterrenstelsel zo ver verschoven is naar het rood toe, moet je naar langere en langere golflengtes gaan om die allereerste sterren en sterrenstelsels te kunnen detecteren. En ook dat stof wat je ziet op al die mooie plaatjes van de Orionnevel, daar moet je doorheen kunnen dringen. En dat kan je weer alleen maar bij die hele lange golflengtes. Dus oud, koud en stoffig, dat is zo interessant, omdat juist daar de oorsprong ligt van sterren en planeten. Dus juist daar in die stoffige gebieden, dat is waar nieuwe sterren en planeten worden geboren op dit moment.
Ja, precies. En dan kan je op zo'n manier kan je dus eigenlijk een beetje terug in de tijd kijken naar hoe alles begon. Daar komt het op neer, toch?
Ja, dat kan je dus doen naar de hele verre sterrenstelsels, maar je kan het ook doen heel dichtbij. Denk maar weer aan de Orionnevel. Die staat maar op zo'n 400 lichtjaar. Maar daar worden ook op dit moment nog een hele generatie nieuwe sterren en planeten geboren. En dat willen we gewoon zien hoe dat gebeurt. Onze naaste buren, nieuwe werelden, dat willen we eigenlijk zien.
Ja, en nou is het zo dat hier is decennia aan gewerkt. Volgens mij wordt die uit mijn hoofd eind december gelanceerd.
22 december is het moment.
22 december.
Ja.
Hoe gaat u dat kijken? Zit u dan gewoon in uw eentje achter een laptop? Of zit u met allemaal bevriende sterrenkundigen met chips? Hoe gaat dat?
Nou, het plan was dat we allemaal naar ESTEC zouden gaan om daar te vieren eigenlijk met de hele Europese sterrenkunde, de hele Europese ruimtevaart in een groot event. Maar helaas gaat dat niet door vanwege corona. Dus we zijn nu met... Terwijl we nu spreken, zijn we met andere plannen bezig. We hebben zeker een event in het Boerhavenmuseum. Dus het kan wel best wel eens zijn dat ik daar ben voor de lancering. Om daar samen met een aantal collega's en ook met het algemene publiek te kijken naar de lancering.
En ik had het er net al even met George over. Het is natuurlijk altijd spannend of alles wel goed gaat. Hè? Ik bedoel, het gebeurt niet vaak, maar een raket kan ontploffen. Er kan iets misgaan met het uitvouwen van het apparaat. Op een schaal van 100%. Hoeveel procent kans denkt u van, nou, dit gaat wel goed? En hoeveel procent kans denkt u van, nou, eigenlijk vind ik het nog wel, misschien gaat er wel gewoon iets helemaal mis?
Nou, ik kan het niet in percentages uitdrukken. Maar het is wel zo dat dit een lancering is waar heel veel op op het spel staat. Dus de lancering moet goed gaan. Dat is natuurlijk al één heel belangrijk punt. De instrumenten en alles moet het overleven. Maar inderdaad, dit is een geval waarin de telescoop moet worden uitgeklapt. De neus van een Ariane-raket die is te klein om een 6 meter spiegel in te hebben. Dus vandaar dat die eerst moet worden opgevouwen en dan weer moet worden uitgevouwen. En inderdaad, dat zonnescherm, dat is voor mij eigenlijk nog het meest cruciale en angstigste punt. Dat helemaal moet worden uitgevouwen. Ergens in de eerste 2 weken van de missie. Dus tijdens de kerstdagen zal ik echt wel een beetje mijn adem inhouden.
En wat is het moment waarop u zegt van oké, nu kan ik gerust ademhalen. Ik weet dat het apparaat er klaar voor is?
Nou, ik denk dat zo tegen na de eerste maand, als hij ook bij zijn L2-punt is aangekomen, het punt waar hij zal meegaan met de aarde. Ik denk het moment dat ik wat rustiger ga zijn, dat is denk ik na de eerste maand, als die op de juiste plaats is aangekomen, in de juiste baan zit. Als we weten dat het allemaal is uitgeklapt en goed. En als de eerste metingen zijn gedaan om de telescoop te aligneren. Dan begin ik een beetje rustiger adem te halen.
Helder. En volgens mij is het altijd zo, dat is zo met deeltjesversnellers en ook met telescopen. Dat eigenlijk al op het moment dat de nieuwste gelanceerd wordt, dan zijn er eigenlijk stiekem ook alweer plannen om weer een grote nieuwe te maken, toch? Is dat bij deze ook zo?
Ja, absoluut. We hebben gezien dat om deze webtelescoop tot dit punt te krijgen, daar is 30 jaar aan vooraf gegaan. Van plannen, en ontwerpen, en bouwen, testen. Neemt gewoon 30 jaar. Dus dat betekent, willen we rond 2050... de volgende opvolger lanceren, dan moet die eigenlijk nu al een beetje op de tekentafel staan. En daar zijn ook inderdaad plannen voor in ontwikkeling. Maar het is ook wel duidelijk, eerst moet WEB goed gelanceerd zijn voordat de NASA en de ESA aan de volgende telescoop serieus gaan werken en denken.
Ik bedenk me ineens, terwijl we dit gesprek voeren, we hebben nog helemaal niet gezegd wie eigenlijk James Webb is. Wie is dat eigenlijk? We hebben het hele tijd over de telescoop gehad. Maar
ik denk dat dat niet zo belangrijk is in dit hele verhaal. James Webb was een bekende NASA-administrator, vooral in de periode van de maanlandings. En heeft veel goeds gedaan voor de ruimtevaart. En daarom is eigenlijk al in een heel vroeg stadium de telescoop naar hem vernoemd. Wat anders dan normaliter vaak is het genoemd. Ja, vaak wordt zo'n telescoop vernoemd naar een wetenschapper of wetenschapster.
Precies. Dat kan dan met de volgende gebeuren misschien. Ik ga alvast voorstellen om hem de Ewine van Dishoek telescoop te noemen.
Nee? Daar doen we niet aan.
Nee? Oké. Maar ik mag het toch wel voorstellen.
Dat is heel vriendelijk van je. Okay. Ja. Maar nogmaals, wat ik eerder ook wou zeggen. Ik denk dat we als klein landje best wel trots mogen zijn dat we toch met 0,1% investering en een hele grote stempel hebben kunnen leggen op deze missie.
Ja, dus daar heeft toch echt wel een rood-wit-blauw tintje ook, deze James Webb-telescoop.
Ja, absoluut. We kunnen daar best wel een klein vlaggetje ook uithangen. Zowel voor Europa als voor Nederland specifiek.
Nou, zodra er interessante onderzoeksresultaten te melden zijn, laat het ons weten, laat het George weten. Dan laten wij het aan de Volkskrant-lezers en luisteraars weten. Hartelijk dank voor je tijd.
Ja, oké, graag gedaan. Leuk dat jullie dit doen.
Oké, bedankt.
Dag.
Dag. Dit was Ondertussen in de Kosmos, de podcast van de wetenschapsredactie van de Volkskrant. Grote dank aan mijn gasten van vandaag, George van Hal, sterrenkunde-expert bij de Volkskrant, en Ewine van Dishoek, hoogleraar astronomie en een van de hoofdrolspelers bij het bouwen van een instrument van de James Webb-telescoop. Wil je een volgende aflevering niet missen? Abonneer je dan op Ondertussen in de Kosmos in je favoriete podcast-app. Mijn naam is Tony Mudde, chef van de wetenschapsredactie, en ik hoop je een volgende keer graag weer te zien, luisteren, horen. In ieder geval dat je weer meeluistert bij Ondertussen in de Kosmos. Dag!